Beste mensen, het is 3:30. Ik open deze vergadering. Van harte welkom bij deze commissievergadering Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 15 oktober. Ik ben Anje Keuter en ik ben vandaag uw voorzitter en ik wens u allen een goede vergadering toe. We hebben een aantal zieken, maar er is ook vervanging voor aanwezig, zien we. Dus alles kan doorgaan zoals gepland. Op de conceptagenda van vandaag staan de volgende onderwerpen. Het vastagendapunt samenwerkingsverbanden, de oordeelvormende bespreking van het rekenkameronderzoek, een vol stroomnet en de lijst geheimhouding. We eindigen met de rondvraag. Is er iemand die vooraf al melden kan dat er een rondvraag komt? Meneer Van Dijk. Mag ik vragen over welk onderwerp dat gaat?
Ja, voorzitter. Dat is naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen die we hebben gesteld namens een aantal andere partijen ook over het werkbezoek aan het biologisch bedrijf in Rutte.
Waarschijnlijk kan meneer Rostra er wel antwoord op geven en die is hier aanwezig. Kan ik dan de agenda zo vaststellen met de bijbehorende behandeltijden per agendapunt? Ja, dan gaan we door naar agendapunt 3, naar de mededelingen. En dan heb ik één mededeling voor u. De Griffie die is bezig met een evaluatie van de pilot met de gesprekswijzer. En hiervoor wil ze graag een enquête bij u afnemen. Nou wordt die enquête u zo toegestuurd. En dan heb ik met de Griffie afgesproken dat u de deur niet uit mag tot u hem even na de vergadering 10 minuten de tijd heeft genomen om hem even in te vullen, zodat de respons heel groot is op die enquête. Zijn er van de kant van de commissie nog mededelingen? Dan gaan we naar agenda punt 4, de samenwerkingsverbanden. En bij dit vaste agendapunt kunt u onderwerpen aankaarten over de samenwerkingsverbanden, zoals IPO, MRA, Regio Zwolle, Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde. En samen maken we Flevoland. En vanuit de commissie is er een aanmelding gedaan door de heer Van Dijk van D66 over de agenda van het IPO-Baak Landelijk Gebied. Deze vraag zal beantwoord worden door portefeuillehouder Hofstra. Meneer Van Dijk, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de IPO-agenda voor het Baak Landelijk Gebied van 9 oktober aanstaande, daar wordt bij agendapunt D gesproken om verkenning en opdracht voor gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt ook gesproken over een IPO-notitie over de rol van de provincies ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen. En er wordt verzocht om in te stemmen met een aantal beslispunten. Dat was voor ons nog wel een wat cryptisch agendapunt. Misschien of daaraan iets toelichting opgegeven kan worden wat daar besproken wordt en wat de aanleiding is, wat het vervolg is.
Meneer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, er is een informatiesessie of een informatiebijeenkomst geweest over inderdaad hoe pakken wij de toekomst aan met rondom gewasbeschermingsmiddelen. Met name ook als we kijken naar bijvoorbeeld de opgaves die er liggen rondom KRW, richting rondom bodem, et cetera. Daar is men binnen het IPO nu ook over het nadenken. En binnen het Bakkenlandelijk Gebied hebben we daarmee afgesproken dat we in feite daarvoor iemand aanstellen, een projectleider die aan de slag gaat met dit soort vraagstukken en ook aan het kijken is hoe doet men dat nu binnen verschillende provincies. Als voorbeeld bijvoorbeeld inderdaad, als we kijken naar Drenthe. Drenthe is bijvoorbeeld een provincie rondom die lelieteelt die daar heel erg in beeld is. En Drenthe heeft er ook stappen in genomen. Dus wat nu het idee is binnen het IPO, dat we in ieder geval ook iemand aanstellen die ook die dingen eens even bij elkaar brengt, in beeld brengt van zijn er ook een aantal good practices waarmee we aan de slag kunnen gaan om op die manier ook de doelen en de opgaves die we hebben in het landelijk gebied, die nauw samenhangen, ook al dan niet met gewasbeschermingsmiddelen, om die eens goed in beeld te brengen en ook mogelijk tot adviezen te komen richting IPO, individuele provincie of IPO-BAK, landelijk gebied.
Meneer Van Dijk, is dit voldoende voor u?
Ja, voorzitter. In principe helder. Die IPO-notitie, zou die ook gedeeld kunnen worden? Of is die te vinden ergens? Of is dat... wordt dat niet dat?
Ja, daar is op dit ogenblik, want daar is meer een vraag over gesteld, hè, om die te delen. Daarvan was nu het uitgangspunt, want het is geen provinciaal stuk, het is echt een IPO-stuk. En daarvan heeft IPO volgens mij tot op heden aangegeven, in feite is dat nog een soort ambtelijk discussiestuk. Is nog niet de bedoeling dat die breed en openbaar gedeeld wordt.
We hebben een vervolgvraag van de heer Raterink daarop.
Ja, dank u wel, voorzitter. De gerepeteerde, u heeft daar toch ook een eigen rol als provincie Flevoland? U kunt toch ook maatregelen nemen naar aanleiding van die Raad van State uitspraak? die onder andere ook voor Drenthe geldt. U kunt toch zelf ook maatregelen nemen tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wij hebben in Dronten in de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij de wethouder wordt verzocht de spuitzone op een 500 meter buiten de bebouwde kommen te laten.
Meneer Hofstra.
Ja, daar heeft meneer Ratering helemaal gelijk in. En volgens mij hebben we niet voor niets ook binnen het visiedocument landbouw zijn ook ambities opgenomen met betrekking tot de gewasbeschermingsmiddelen, om zo maar te zeggen. Dus die zijn er gewoon sowieso in opgenomen. Maar de aanleiding was even deze bijeenkomst. En deze bijeenkomst was met name een informatieve bijeenkomst over de vervolgstappen die vanuit IPO ook wordt gedaan. Nou goed, ik denk dat het goed is dat naast wat wij zelf doen vanuit onze eigen landbouwvisie, waar collega Klopman ook mee bezig is, om ook heel goed gezamenlijk in op te trekken. Omdat, nogmaals, wat ik zei, ik leer graag ook van buurprovincies hoe zij dat aanpakken en de good practices die daar zijn.
Een vervolgvraag van de heer Van den Berg.
Ja, voorzitter. Ik hoor hier dingen over tafel vliegen waar eigenlijk landelijk over zou moeten beslissen. Want we kunnen natuurlijk als provincie en gemeente allemaal ons eigen plan daarin gaan trekken. Maar dit geeft te veel verwarring en dat doet te weinig recht aan de werking van gewasbeschermingsmiddelen. Er is een nationaal actieplan. Dat is, dat komt voort uit een Europese richtlijn, de Sustainable Use Directive richtlijn van 2009/125. Die verplicht om een nationaal actieplan te schrijven. En daar is, heeft LNV recent opdracht voor gegeven aan de BUR. Dus we kunnen overal op vooruit lopen. Maar ik denk dat we ons eigen even rustig moeten houden wat dit betreft. Want daar komt gewoon landelijke regelgeving op aan.
Ik denk dat dat meer een mededeling dan een vraag is, meneer Hofstra.
Ja, misschien daar aanvullend op. Dat is ook een van de redenen dat wij ook als provincie zijn daar proactief in ons opereren. Zodat we ook zo meteen als LNV dat rapport gaat schrijven of dat plan gaat schrijven. Dat we juist vanuit die ervaring in die provincies, want daar gebeurt het toch, dat we ook juist LNV ook van een goed advies kunnen voorzien. Dus ik denk dat het perfect aanvult bij wat u zegt, meneer Van den Berg.
Tot zover dan de vraag die middels de heer Van Dijk kwam. Daarnaast is er door portefeuillehouder Hofstra ook een terugkoppeling gemeld over de bouwsteen natuur uit het IPO. En daar geef ik u het woord voor.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is misschien wel goed om even u mee te nemen, ook in het hele proces wat de afgelopen tijd heeft gespeeld. Waar we afgelopen donderdagavond nog een IPO-bestuursvergadering over hebben gehad. En aankomende donderdag er nog eentje zal volgen. Waarin, als het goed is, de bouwsteen natuur zal worden vastgesteld door het IPO-bestuur. De bouwsteen natuur is eigenlijk een onderdeel van de bouwsteen landbouw. Hè? Of tenminste, samen met de bouwsteen landbouw, zo moet ik het zeggen, zijn een tweetal bouwstenen die wij aanbieden aan dit kabinet om inderdaad Nederland van het stikstofslot af te halen. We zijn van mening als provincie zijnde dat er afgelopen periode veel te weinig is gebeurd met betrekking tot de stikstofreductie en de stikstofaanpak die eigenlijk ook op het bordje van landelijke politiek lag, waar ook een landelijke verantwoordelijkheid was. Als provincies hebben we gezegd, ja, maar wij hebben er wel als provincies ontzettend veel last van. En we willen juist komen tot die emissiereductie van stikstof om juist ook Nederland weer van het slot af te brengen. Dat heeft ertoe geleid dat we enige tijd geleden de bouwsteen landbouw als provincie zijn de IPO hebben aangeboden aan dit kabinet. Toen heeft het IPO ook gezegd, ja maar ho, wacht even. Het kan niet zo zijn dat we maar één bouwsteen aanbieden, zijn de landbouw. Want om Nederland van het slot af te halen is nadrukkelijk ook een tweede bouwsteen nodig. Om de emissie ook te reduceren en ook terug te brengen of af te vangen. En dat is een bouwsteen natuur. En die bouwsteen natuur is net zo lang belangrijk als die bouwsteen emissiereductie landbouw. Omdat enerzijds bij natuurherstel en de kansen voor natuur de oplossing zit om uit de stikstofinpassen te komen die nu al eigenlijk 2 tot 3 jaar bestaat, maar eigenlijk al sinds 2019 ontstaat natuurlijk. Dus dat heeft ertoe geleid dat we als provincie zijnde samen met allerlei terreinbeherende organisaties hebben we een een bouwsteen natuur opgesteld. Er zijn heel veel partijen bij betrokken geweest, ook LTO, ook het NHJK is daar ook bij betrokken geweest. Heeft ertoe geleid dat er nog een soort tweede addendum bij is geplaatst. Dat is rondom agrarisch natuurbeheer, waar ook boeren natuur zijn handtekening onder zal zetten. Nou, en als het goed is, hopen we donderdag daar in het bestuur van het IPO een klap op te geven. En gaan we die ook zo snel mogelijk aanbieden aan het kabinet met de boodschap, U heeft van ons als provincie zijnde al een bouwsteen landbouw ontvangen. U krijgt nu van ons ook de bouwsteen natuur. Ga hiermee aan de slag samen met ons als provincies. Ga hiermee aan de slag ook met de treinbeheerorganisaties en andere aanpalende organisaties. En met elkaar kunnen we hopelijk zo snel mogelijk Nederland van het stikstofslot afhalen.
Zijn hier nog vragen over vanuit de commissie? Nee. Is een. Oh, meneer Schipper.
Ja, toch nog even heel kort graag. Ik hoor u zeggen, gedeputeerde, dat dat overleg op donderdag plaatsvindt. En dat daaruit volgt een brief richting de regering. Wanneer komt die brief ongeveer en kunnen wij die ook krijgen?
Ik hoop dat ze doorpakken, dus dat die vrijdag gewoon eruit gaat. Dus daar ga ik eigenlijk ook wel vanuit. Maar ik kan hier wel even de toezegging doen dat zo snel mogelijk ook de bouwsteen natuur, als die wordt aangeboden namens Typo aan dit kabinet, dat we hem gewoon ook in ieder geval even naar u toe sturen of in ieder geval het linkje even waar u hem kan vinden.
Dank u wel. Zijn er nog andere commissieleden die iets over de samenwerkingsverbanden hebben te zeggen? Nee? Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Agendapunt 5, het rekenkameronderzoek, een vol stroomnet. Op de agenda staat de oordeelsvormende bespreking van het voorstel om de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer vast te stellen en gedeputeerde staten op te dragen en uitvoering te geven aan de aanbevelingen. U heeft in de gesprekswijzer kunnen lezen over het verdere wat, waarom en hoe van dit agendapunt. En u kunt met elkaar in gesprek over het rapport. De portefeuillehouder is beschikbaar voor vragen en reacties op de bestuurlijke reactie van het college. Dan voor de eerste termijn, wie mag ik opschrijven? Ik zie, moet met bril lezen en zonder bril rondkijken. Ik begin met mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. ChristenUnie Flevoland waardeert het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer als een waardevolle en kritische spiegel. Netcongestie vormt een serieuze bedreiging voor onze maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, duurzame mobiliteit en economische ontwikkelingen. We zien dat GS vrijwel alle aanbevelingen van het onderzoek gedeeltelijk of volledig overneemt en daarmee verantwoordelijkheid erkent. We zien ook dat GS het energieperspectief als bouwsteen voor de omgevingsvisie mee gaat nemen. Graag zien we daar een duidelijk tijdspad voor terug. Wanneer beslissen we wat in de handen op zijnde omgevingsvisie? Twee punten wat betreft het energiebord. We willen aandacht vragen voor het ontbreken van de formele besluitvorming in de energiebord. Daarom is een constante terugkoppeling naar PS essentieel. Hoe ziet GS dat voor zich? Wij zijn positief over de inzet van de nieuwe taskforce netcongestie, maar ook hier het verzoek om periodieke evaluatie en transparantie. ChristenUnie Flevoland concludeert dat de bestuurlijke reactie van GS op het onderzoek een vol stroomnet een constructieve basis biedt voor verbetering van de provinciale rol in het netcongestiedossier. In onze centrale vraag, ChristenUnie Flevoland vraagt GS om bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie en het energieperspectief een tijdslijn met concrete mijlpalen, inclusief een technische sessie te presenteren en evaluatiemomenten terug te leggen in PS. Kunt u dat toezeggen? Dank u wel.
Meneer Koster.
Ja, dank u, voorzitter. Voor ons ligt inderdaad een rapport wat inderdaad ook een vraagstuk aanraakt, wat ons ook allemaal bezighoudt. Het is goed dat daar ook nader onderzoek in wordt gedaan. Het bijzondere is altijd wel met dit soort situaties, is dat vaak de oorzaak daarvan misschien zelf ook wel bij ons ligt. Als we kijken inderdaad naar het plaatsen van windparken op gebieden waar we eigenlijk weten dat de netten inderdaad gewoon tekort schoten in het verleden. Dan is het vaak ook al een beetje oorzaak van gevolg waar je uiteindelijk terecht gaat komen. En ook deels door de versnellere elektrificatie van ons net. Desondanks is het natuurlijk goed dat de rol van de provincie daar met name ook goed wordt in bekeken, zeg maar, in de toekomst. Hoe wij zeg maar zaken waar we in ieder geval nog aan de knoppen kunnen zitten, om daar ook maximaal aan de knoppen te gaan zitten. Wat dat betreft onderschrijven wij ook de standpunt of de aanbevelingen die erin staan. Dat is ook goed inderdaad dat het college daar eigenlijk de meeste punten eigenlijk ook overneemt. Op een aantal punten nog wel gedeeltelijk daarin mee wil gaan. Maar het is vooral met name denk ik gewoon belangrijk om nu gewoon de stappen vooruit te zetten. En dat we ook uiteindelijk, nou, we hadden het net over het stikstofslot, maar er is eigenlijk een soort elektriciteitsslot dat we er ook van af kunnen komen. Ja, toch misschien toch nog even twee vragen aan het de gedeputeerde. In de bestuurlijke reactie wordt onder andere gesproken over de samenwerking met de netbeheerders, dat het een continue ontwikkelopgave is. Kunt u er iets meer duiding aan geven? Want dat betekent dat daar nog verbetermogelijkheden in zitten. Daarnaast, wat trouwens nog wel opvalt, en misschien daar uw reflectie ook op. In het stuk wordt veelal gesproken over stimuleren en sturing. Ja, dus, dat lijkt een beetje te suggereren dat we nog meer consultants en experts op dit dossier willen gaan inzetten. Terwijl er eigenlijk al te weinig capaciteit is. Alleen, het is leuk en aardig natuurlijk dat je allerlei plannen gaat verzinnen. Maar uiteindelijk volgens mij een van de fundamentele problemen wie er echt is, is dat we gewoon handjes tekort komen. Dus ja, hoe kijkt het college daar tegenaan van ja, prima om plannen te maken, maar is het dan ook uitvoerbaar als vanuit de provincie? Dat was hem, namens jou 21.
Mevrouw Noordman.
Dank u wel, voorzitter. En ook namens mij nogmaals ook complimenten voor het rapport van de Rekenkamer, maar ook complimenten voor de gedeputeerde, die, waarbij wij in ieder geval zien dat hij wel echt de problematiek van netcongestie heel serieus neemt. En wij ook het vermogen van deze gedeputeerde om out of the box te denken en maatregelen te nemen erg waarderen. In de beeldvormende sessie hadden we ook al een gesprek met de experts van de Rekenkamer en hadden we het nog wat meer over over het netbewust bouwen en het verkennen daarvan en gebiedsgerichte maatregelen. En daar werd ook vrij helder aangegeven dat het voor een deel zo is dat de provincie buiten het omgevingsbeleid er ook nog wat aan kan doen, maar dat het ook onontgonnen gebied is en dat het nog heel onduidelijk is wat daar kan gebeuren. Dus ik ben vooral benieuwd, is de gedeputeerde ook bereid om nog een verkenning uit te voeren? Wat kunnen wij als provincie nog?
Meneer Ivo.
Dank u wel, voorzitter. De Sterk Lokaal Flevoland vindt het uiteraard goed dat wij dat we weten dat we een stromenvolle net hebben. En we willen natuurlijk met z'n allen een verbeteringpunten hieraan brengen om het te kunnen verzachten. Daarmee wil ik wel, heb ik hiermee een aantal vragen. Alleen voor twee kleine vragen. GS sluiten de grondexploitant op de moment niet uit, maar geven wel aan dat dit afhankelijk is van de toekomst ruimtelijke economie en ontwikkelingen. En de tweede vraag is, maar in Noord-Holland zijn natuurlijk duidelijke keuzes worden gemaakt in de koppelingen tussen de ruimte, energie en sterk in de uitgewerkt. Maar in Flevoland horen we dat er in sprake is met een goede samenwerking. Maar wat zijn er precies in de kaders waarbinnen de samenwerking plaatsvindt, maar hoe worden in de die richtingen provinciale staten geborgd? En dat zijn even de twee vragen.
De heer Van Dijk had u ook aangegeven. Ja. Ik ga om u om, heeft u in de gaten. Dat is tactiek.
Zo had het altijd spannend. Dank u wel, voorzitter. Ja, altijd scherp. Ja, dat is beter. Ja, veel dank voor de stukken. En voor, we hadden zelf in ieder geval even één vraag. Dat gaat een beetje over hoe hoe GS om wil gaan met het overnemen eigenlijk van de adviezen. Zo geeft u bijvoorbeeld aan dat, dat u het dat de aanbeveling 6 verder wordt overgenomen. Maar de Rekenkamercommissie die geeft heel duidelijk aan van ja, de met energieperspectief behoeft gewoon nog verdere uitwerking. He, er moet concrete keuze in het energieperspectief gemaakt worden. Daarnaast komen niet alle thema's die in het voorbereidende advies voor de energievisie geagendeerd zijn terug in het energieperspectief. En u geeft aan dat u het overneemt en tegelijkertijd geeft u aan dat het wordt verwerkt in de omgevingsvisie. Nou, we waren heel benieuwd van hoe ziet u dat soort stappen voor u? Van hoe nou ja, neemt u het volledig over en wordt het gewoon conform het statenvoorstel uitgevoerd zoals het wordt geadviseerd door de Rekenkamercommissie? Of moeten wij die bestuurlijke reactie toch anders lezen? Ja, dank u wel.
Meneer Van den Berg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vraagjes aanvullend. Kom ik daarna wel met mijn oordeelsvormende sessie. Ik wil vragen aan de portefeuillehouder hoe GS de aanbevelingen van de Rekenkamer daadwerkelijk opvolgt en monitort. En de tweede is, op welke wijze worden provinciale staten periodiek geïnformeerd over de voortgang van netverzwaring? En de derde vraag die ik heb is, in hoeverre biedt het Energy Board voldoende democratische controle en transparantie? Dat waren mijn aanvullende vragen.
Meneer Raterink.
Ik heb geen vragen, voorzitter.
Dan meneer Schipper.
Dank u wel. Een beetje wel. Nee, ook wij zijn blij met het Rekenkameronderzoek. Dat hebben we vorige week bij de beeldvormende sessie ook duidelijk aangegeven. En ook complimenten aan gedeputeerden voor het overnemen van vrijwel alle aanbevelingen. Er blijft dan toch een vraag over waarom aanbeveling 2 en 5 maar deels worden overgenomen. Dat stond ook in de reflectie van de onderzoekers op de reactie van het college. Dus misschien dat gedeputeerde daar nog iets over kan zeggen. Want er staan in die twee adviezen alleen maar woorden als overweeg of verken. Dus dat lijkt me prima om dat over te nemen, toch? Dan lezen we op pagina 20 in het rapport iets over dat er wetgeving in de maak is om het vergunningstraject te versnellen. Ik vroeg mij af of wij in onze provincie al situaties hebben gehad waarin vergunningstrajecten vertraging hebben opgelopen. Er is nog wel één zorg van ons met betrekking tot aanbeveling nummer 2. Dat gaat over grondbeleid. Kan de gedeputeerde toezeggen dat we bij de uitbreiding van het net met alles wat daarbij komt kijken, en grondbeleid is daar natuurlijk een belangrijke rol in, dat we daar groen en natuur niet opofferen. Tot slot ben ik vooral benieuwd ook natuurlijk naar de concrete uitwerking van alle aanbevelingen. Volgens mij is dat door voorgangers ook al genoemd. En vooral ook de termijn waarop we worden geïnformeerd over de te nemen vervolgstappen. Dank u wel.
Meneer Van Helderen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het rekenkamerrapport ook gelezen. We vinden het wat weinig verstrekkend gaan eigenlijk. Als we dit lezen, dan zijn de aanbevelingen eigenlijk pas op termijn zullen enig effect sorteren. En dat verontrust ons. Netcongestie deed zich voor het eerst voor in 2018 in een gedeelte van Flevoland. In 2022 is netcongestie afgekondigd voor heel Flevoland. Nu zijn we dus 7 jaar verder nadat de eerste netcongestie zich voordeed. Dit rekenkamerrapport staat vol met aanbevelingen voor nog meer praatsessies. Dat vinden wij jammer. Maar concrete praktische oplossingen en aanbevelingen ontbreken in onze ogen. Vergezichten naar 2050 hebben geen enkele zin als nood van de eerste 5 jaar niet opgelost wordt. BBB ziet dit als opnieuw een verloren jaar. BBB zou graag zeker voor de korte termijn inzetten op onorthodoxe maatregelen. En daar hebben we een aantal vragen over. Wat is uw plan voor de periode 2026-2030? Welk deel in procenten van het netcongestieprobleem wilt u opgelost hebben in deze periode? Wat is uw inzet om dit te bereiken? Welke regels kunnen geparkeerd worden bij noodsituaties als deze? Kan elk initiatief wat netcongestie beperkend is omarmd worden en binnen 6 maanden vergund of gedoogd? Zo nee, zijn daar wel mogelijkheden toe? Worden grootverbruikers tot 1 megawatt benaderd om de netcongestie te helpen verzachten? Zo nee, wanneer wordt daarmee begonnen? Flevoland is onderdeel van de FGU. Zou Flevoland zonder FGU een groter of een kleiner probleem hebben met netcongestie? De Rekenkamer noemt onder andere grondverwerving een probleem. Wordt daar maximaal ingezet op grond, exclusief landbouwgrond, die alleen overheidshanden is, en belemmeren verschillende overheden onderling ook nog oplossingen? Wat is uw plan voor de periode 2030-2040 en 2040-2050? En dan de laatste 2 vragen. Kunnen de komende winter blackouts voorkomen in Flevoland, zoals onlangs afgekondigd, in een ander deel van Nederland? En welk afschakelplan wordt dan gehanteerd? Dank u wel.
Mevrouw Kempenaar.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als eerste een formeel punt. Het CDA meent een discrepantie te onderkennen tussen de bestuurlijke reactie, waarin wordt gesteld dat slechts een deel van de aanbevelingen worden overgenomen. Althans, niet alle aanbevelingen worden overgenomen, maar een paar gedeeltelijk. Terwijl in het statenvoorstel staat de 9 aanbevelingen vast te stellen en daaraan uitvoering te geven. Daarin zit volgens ons een discrepantie. Dat dus als eerste formeel punt. Ik ben benieuwd naar de reactie van de gedeputeerden, zult u begrijpen. En voor het overige, voorzitter, maar dan neem ik misschien al een beetje een voorschot op de tweede termijn. Wij adviseren het college met grote voortvarendheid te werk te gaan binnen de juridische en praktische mogelijkheden die de provincie hiertoe heeft. En daar wou ik het voor nu even bij laten. Dank u wel.
Meneer Blijnberg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen die staan in meer het algemene deel van de bestuurlijke reactie. Ook wat meer ter verduidelijking, want er staat onder andere dat de Randstedelijke Rekenkamer, volgens GIS, en dan citeer ik, impliciet heeft geoordeeld over het handelen van andere actoren wat niet in lijn is met de expliciete afbakening uit het onderzoeksopzet. Zou de portefeuillehouder daar wat meer duiding aan kunnen geven? Welke actoren gaat het dan om? En daarna vraagt GS ook aandacht voor het onderscheid tussen beïnvloedbare elementen en gebonden elementen en externe afhankelijkheden. Dat is eigenlijk ook dezelfde vraag van, kun je daar wat voorbeelden aan geven? Daarnaast staat ook dat in het vervolgstukje dat de Randstedelijke Rekenkamer gemaakte vergelijkingen tussen de 4 provincies, dat de aanbevelingen te weinig rekening zou zijn gehouden met de verschillen tussen de 4 provincies. Ja, dan rijst wel een beetje de vraag met zoveel gereserveerdheid en voorbehouden van, ja, hoe spontaan is GS dan in het overnemen van de aanbevelingen? Dus ik zou de portefeuillehouder daar dan nog wat op kunnen reflecteren. Zeker ook op het geleid, dat komt ook meerdere keren in het rapport naar voren van, dat de bevoegdheden van GS beperkt zijn. Tot zover mijn vragen.
En mevrouw Ukriede.
Tot slot. Dank u wel, voorzitter. De Rekenkamer heeft een duidelijk signaal afgegeven dat Flevoland regie mist, kennis en tempo mist in de aanpak van netcongestie. En als VVD herkennen we dat beeld, maar we willen niet blijven hangen in constateringen, maar zeg maar de stilstand stoppen en juist dit zien als een kans om vooruit te gaan. Want energie is niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk, maar het is ook een economische randvoorwaarde. Namelijk de ondernemer die wil uitbreiden, een woningcorporatie die wil bouwen, een defensielocatie die zich wil vestigen. Ze hebben allemaal minstens 1 ding nodig, namelijk stroom. Nou, 2 dingen dus op zijn minst. En snelheid. De VVD steunt daarom het staatsvoorstel zoals dat voorligt en de uitvoering van de aanbeveling van de Rekenkamer. Maar we willen er graag ook iets aan toevoegen. We moeten namelijk niet alleen reageren op netcongestie als Flevoland zijnde, maar ook voorop lopen in energieinnovatie. En die urgentie die missen we eigenlijk in het geheel. En dat wordt bevestigd ook door het Rekenkamerrapport. Daarom overwegen wij een motie in te dienen, maar ik denk dat die een beetje ligt in het verlengde van wat mevrouw Visser al aangaf. Die vraagt om een tijdlijn en een evaluatie binnen zes maanden een plan. Dus daarover wacht ik graag de reactie ook van de gedeputeerde graag af. Want wij vinden dat Flevoland als provincie een voortrekkersrol zou moeten hebben in de aanpak van netcongestie. In plaats van alleen maar de uitvoerder van rijks- of netwerkbeleid te zijn. En daarnaast vinden we ook dat de provincie concreet tempo moet maken en urgentie moet tonen. Die motie zou dan dus ook die strekking hebben dat we dit college vragen om ook binnen 6 maanden met een plan te komen. Zo maken we in ons beleving we van de uitdaging van een vol stroomnet een kans voor groei, kennis en banen. En dat is wat wij bedoelen met doenvermogen en ondernemerschap in het energiebeleid. We hebben nog wel wat vragen als u me toestaat. Waarvan vraag 1 wellicht in het verlengde ligt van een vraag van de Partij voor de Dieren. Dat is namelijk wanneer gaat het college vastleggen onder welke voorwaarden de provincie het bevoegd gezag overneemt bij energieinfrastructuurprojecten. Zodat we niet afhankelijk zijn van rijksprocedures en traag overleg. En hoe borgt GS dat de provincie het bevoegd gezag tijdig en proactief overneemt bij projecten die vastlopen, zodat ondernemerschap en woningbouw niet worden vertraagd? Dan aangaande zeg maar de volle meterkast. Is GS bereid om samen met netbeheerders en gemeenten te komen tot een provinciale prioriteitenlijst voor netcapaciteit, waarin ruimte wordt gereserveerd voor strategisch-economische sectoren, zoals bijvoorbeeld high-tech, logistiek, agri-food en defensie? En overweegt GS om samen met gemeenten pilotgebieden aan te wijzen waar netbewust bouwen, bereikbaarheid en werkgelegenheid worden gecombineerd? En dan als derde cluster vragen, dat gaat om het gebrek aan structurele kennis over energieinfrastructuur. En de eerste is misschien een beetje technisch, maar ik probeer hem toch maar te stellen. Hoeveel structurele capaciteit, FTE, is beschikbaar voor de energieinfrastructuur en netcongestie binnen de provincie? En wordt overwogen om een vast provinciaal expertteam energieinfrastructuur op te richten om de continuïteit te waarborgen? En hoe gaat GS structureel kennis en capaciteit opbouwen, zodat de provincie minder afhankelijk wordt van externe adviesbureaus en beter kan sturen op innovatieve oplossingen zoals energiehubs, waterstof en dat soort zaken? Dank u wel, voorzitter.
De gedeputeerde heeft heel veel vragen gehad. Heeft u even tijd nodig om u voor te bereiden of nee? Dan gaan we over tot beantwoording.
Nee, hoe laat ik... Voorzitter, laat ik maar een gooi doen en als ik wat mis, dan merk ik het wel. Misschien even als eerste opmerking die door het CDA werd gemaakt over de discrepantie tussen het statenvoorstel en eventueel onze reactie. Maar ik wil even opmerken, het statenvoorstel is niet van ons, dat is van u. Dus zie daar mogelijk de
dat reden. Dat is een goeie, dan moeten wij hem dus aanpassen, voorzitter.
Ik wil niet op uw stoel gaan zitten, net zo min als u altijd op mijn stoel wil zitten. Maar...
Dat doe ik nooit. Nee. Ik zou niet durven.
Nee, maar nou ja, daar zit de discrepantie mogelijkwijs. Dus vandaar. Goed, voorzitter. Inderdaad, nou ja, als GS zijn inderdaad, er ligt een mooie analyse van de Rekenkamer. Met betrekking tot dat netcongestie toch een van onze grootste problemen is waar we nu ook wel mee te kampen hebben. Ook als niet alleen als provincie zijnde, en daar zijn we ook als Flevoland niet uniek in. Wel heb ik her en der wel wat kleine kanttekeningen bij het rapport van de Rekenkamer. Omdat, maar goed, dat gaf de Rekenkamer zelf ook al aan, het op onderdelen gewoon ook alweer achterhaald is. En dat geeft ook alweer aan hoe ontzettend hard en hoe ontzettend snel ook deze ontwikkelingen gaan. Ik deel overigens niet de toch wat kritische houding van de VVD met betrekking tot de rol die wij als provincie innemen. Want ik denk dat we wel degelijk innovatief zijn. Ik denk dat we wel degelijk voortrekker zijn. En dat we ook wel degelijk daar waar mogelijk is sturing geven en ook stappen zetten. Dus nou ja, die wil ik toch even kwijt. Ik vond een negatieve vertaling vanuit de VVD op het rapport met betrekking tot de inspanningen die wij als provincie doen. Dat even terzijde, voorzitter. Ik kom later terug op de vragen die zijn gesteld. De aanbevelingen nemen inderdaad vooralsnog zoveel mogelijk over. Ik kom zo meteen nog even terug waarom we sommigen er niet overnemen. Maar de meeste aanbevelingen zien we ook vooral als richtinggevend. Hè? En die helpen ons ook vooral ook scherper te kijken naar onze rol die we hebben als provincie. Aan de andere kant, en dan kom ik misschien ook wel waarom nemen we sommige dingen niet over. We moeten wel eerlijk zijn naar onze rol en naar onze positie die we als provincie hebben. We kunnen geen ijzer met handen breken in die zin. We hebben ook gewoon geen zeggenschap over investeringen in het elektriciteitsnet. We bepalen niet welke projecten moeten worden aangenomen. Landelijk komt er wel een prioriteitenlijst. Hè. Die is nu ook opgesteld. Waarbinnen ook wel de verdeling van de netcapaciteit ook wel wordt bepaald. Dus dat is misschien ook wel de vraag die de VVD ook stelde. Van ja, kan daar een provinciale prioriteitenlijst worden opgesteld? Ik denk zeker dat het kan. Maar aan de andere kant, we zitten gewoon met een wettelijke prioriteitenlijst waar gewoon defensie bovenaan staat. Veiligheidsmaatregelen bovenaan staan. En dan kunnen wij als provincie niet zeggen van nou, we willen bedrijf A of B, die in de visindustrie voor Urk bijvoorbeeld belangrijk is, hoger op de lijst zetten. Die ruimte hebben we dan niet, want we kunnen niet tegen dat landelijk beleid aangaan. En onze ambitie als Flevoland is ook gewoon ontzettend groot. Werd al net al even gezegd, we kleuren op sommige plekken ook echt wel buiten de lijntjes. Neem nou het batterijkader. We zijn met het batterijkader en daar zeggen wij, we doen niet alleen een ruimtelijke toets, we doen ook een energetische toets. Nou, u heeft misschien in de pers wel kunnen lezen. Ik heb daar al een aantal juristen op mijn nek zitten, want die vinden vooral dat we dat niet zouden mogen doen als provincie zijnde. En toch zeggen wij als provincie Flevoland, we maken die stap vooruit, Omdat we, precies zoals de BBB ook zei, we moeten als provincie ook regie nemen op dit dossier. En we moeten daarbij ook kunnen zeggen, ben je net verzwarend of ben je congestieverzachtend? En als dat laatste het geval is, dan willen wij door middel van die energetische toets jouw voorrang geven op een initiatief die net verzwarend is. Omdat we daarmee nog meer netcongestie krijgen. En als we ook kijken, we nemen ook nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebiedsgericht samenwerken. En dat doen we heel intensief met een Liander en met een Tennet. En nogmaals, ik merk dat de contacten met Liander zijn ontzettend goed. Vanmiddag nog weer overleg gehad binnen de FGU-pocket. Ook met Tennet zijn ze goed en worden ze steeds beter. Maar we merken wel dat dat toch wel ook een grote organisatie is die op veel plekken veel uitdaging heeft. Als ik zie dat we ook met bijvoorbeeld bezig zijn met het stimuleren van netbewuste woningbouw. We zijn bezig met het stimuleren van energy hubs, waarbij we ook weer toch wel het signaal hebben gekregen vanuit de netbeheerders dat ze misschien minder prioriteit gaan leggen op de ontwikkeling van de energy hubs. Nou, daar hebben wij als provincie Flevoland heel nadrukkelijk tegen geageerd, omdat we zeggen, wij willen wel aan de slag met die energy hubs. Wij vinden dat ontzettend belangrijk en we gaan er ook mee door. Maar we kunnen dat niet zonder onze netbeheerders, omdat onze netbeheerders die moeten ook aansluitingscontracten kunnen bieden waarbij je ook een energy hub kunt realiseren. Ook dat is weer zo'n voorbeeld van die afhankelijkheid waarin wij als provincie wel anders willen. Maar dat we echt moeten kijken, als we een energy hub mogelijk maken, we kunnen het hele traject van onderzoek, samenwerking, realisatie, kunnen we allemaal helpen. Maar als het op het moment aankomt van groen licht voor een contract, dan moet men toch echt bij de netbeheerders zijn. En daar staan wij, zag ik maar even plat gezegd, als provincie niet helemaal buitenspel. We geven wel ons, maar hebben we geen formele bevoegdheden. En het is ook wel heel goed om te benadrukken dat de omgevingsvisie, daar gaan we echt die integrale afwegingen maken. En daarom ben ik het ook in dat opzicht niet eens met de kritiek van het rekenkameronderzoek, waarin men zegt van ja, dat we iets wel of niet doen, hè, in onze energievisie. Omdat we hebben echt als keuze, sommige provincie heeft echt een agendazettende toekomstvisie gemaakt. Anderen hebben een richtinggevende agenda gemaakt of een toekomstvisie gemaakt. En weer anderen hebben een op een weer andere manier. En als Flevoland zijn, hebben we echt gezegd, we willen een richtinggevende energievisie. Die brengen we ook in als bouwsteen in onze omgevingsvisie. Zodat we ook voldoende wendbaarheid en flexibiliteit hebben om in te kunnen stappen op het moment dat het nodig is. Niet voor niets hebben we zo'n taskforce netcongestie die wij hebben. Dat is gewoon echt puur het benutten van kansen en mogelijkheden die voor ons liggen. En die bouwsteen in die omgevingsvisie, die geeft ons belangrijke handvatten daarbij, maar gaat niet tot achter de komma het al invullen. En dat zeg ik in alle eerlijkheid, want daarmee verliezen wij onze wendbaarheid en verliezen wij onze mogelijkheden om te anticiperen op ontwikkelingen. En dat is denk ik wat we hier in Flevoland juist goed in zijn, juist wat we kunnen en juist ook wat we vast moeten houden. En hier zit dan wel een gedeputeerde die dan liever achteraf naar u als Provinciale Staten toekomt om te zeggen, we hebben deze stap gezet omdat op dat moment het belangrijkste was voor ons om een stap voorwaarts te kunnen maken, dan dat ik gebonden aan heel strak omlijnde regels tegen u moet zeggen, ja sorry, het past niet helemaal binnen het vastgestelde kader wat u ons heeft meegegeven. En in zo'n situatie zitten we echt met elkaar. Dat wil ik echt blijven benadrukken. Uiteraard blijven we ook in gesprek met Rijk, ook met de netbeheerders. Ook de opgaves die daarbij zijn van belang. En onze rol is echt kaderstellend. We zijn regisserend, we zijn verbindend en we blijven die rol ook gewoon actief invullen. Dan komen bij een aantal concrete vragen die zijn gesteld. Hè, waarom nemen we het advies van de Rekenkamer niet gewoon helemaal over? Ik zei net al, we staan zeker achter de analyse van de Rekenkamer. Maar als we gedeeltelijk zeggen, dan bedoelen we niet dat we er niets mee willen doen. Maar dan bedoelen we echt dat we het niet zelf kunnen uitvoeren. Ik heb net een paar voorbeelden genoemd. Ook de programmering van zo'n woningbouw is erbij. Maar wat we wel kunnen doen, dat doen we zo goed mogelijk. Dat is stimuleren van het netbewust bouwen. Het onderzoeken naar het grondinstrument. Het koppelen van energie aan ruimte in ons beleid. En ik denk dat daarmee onze ambitie net zo groot is als de ambitie die is verwoord ook door de Rekenkamer. En dat is denk ik echt de rode lijn ook wel. We willen daar waar mogelijk de aanbevelingen zoveel mogelijk ook waarmaken. Maar ik wil niet me vastleggen op dingen die ik niet waar kan maken of waar ik geen verantwoording kan nemen als GS zijnde. We hebben gezegd met betrekking tot doen we dan eigenlijk te weinig? Nee, ik denk dat we echt doen binnen onze rol wat wel mogelijk is. En dat is dat gebiedsgerichte werken, verantwoordelijkheid pakken waar mogelijk. En ook dat soort onderdelen. En er kwamen een paar specifieke vragen, bijvoorbeeld rondom dat netbewuste bouwen. Waarom we die aanbeveling dan niet helemaal volledig overnemen? Nou, omdat we, zoals ik zei, woningbouw niet zelf kunnen programmeren en ook niet kunnen bepalen wie er wel een aansluiting krijgt of wie er niet een aansluiting krijgt. Ik zeg wel dat we er keihard op duwen bij de netbeheerders dat we zeggen, we hebben nu een netcongestie voor de grootverbruikers. Laten we nou alsjeblieft proberen te voorkomen dat we ook congestie op kleinverbruik krijgen. Want dan kunnen we ook de woningbouw niet aansluiten. Dus wat ons betreft, en ook dat is een stukje die we wel met onze aanpak, landelijke aanpak netcongestie, maar ook met onze FGU-pocket doen. Bijvoorbeeld de regelbare opwek. Regelbare opwek is enerzijds, ja, we willen af van fossiele brandstoffen. Dat is ook nog steeds onze insteek. Maar op sommige plekken ontkomen we niet aan het feit dat we regelbare opwek moeten inzetten om te voorkomen dat we netcongestie op kleinverbruik krijgen. Dus dat betekent dat we misschien iets langer door moeten gaan met een gasgestookte turbine of iets dergelijks, om te voorkomen dat we verder netcongestie op kleinverbruik krijgen. En onze rol ligt daarbij ook vooral in het scheppen van die randvoorwaarden en in het sturen ook op die samenwerking. En die pakken we ook echt heel proactief op. Het netbewust bouwen is ook bijvoorbeeld een belangrijk thema. Als we kijken, die woontop die eind 2024 is gehouden, daar was dit echt een belangrijk item in. Hij zit ook in de uitvoeringsagenda van de NOVEX. Hij zit ook in het actieplan van de netcongestie van onze eigen provincie. Dus daarmee pakken we die regierol nadrukkelijk op. Ook de andere was inderdaad van, die inzet van dat grondbeleid, van dat grondbeleidinstrument. Hè, daar werd ook over gesproken en ik hoorde het ook in de vorige beeldvormende sessie. We hebben natuurlijk geen eigen grondpositie, terwijl de gemeentes dat ook wel vaak hebben. We kunnen als provincie zijn ook niet de wet voorkeursrecht uitoefenen, zoals sommige gemeentes dat wel kunnen. Dus daar hebben we gewoon een achterstand als zijnde provincie. Maar dat betekent niet dat we daar niks in doen. We kijken juist samen met de gemeente hoe zij bijvoorbeeld die instrumenten kunnen inzetten om hun grondpositie te verwerven. En ja, dan moet ik toch tegen de heer Van Elder ook zeggen, ik kan daar geen garanties over doen, of meneer Schipper was dat ook die het zei. Ik kan geen garanties doen dat dat dan ten koste gaat van natuur of van landbouw of van andersoortige dingen. Want soms is het gewoon ook een, zoals een van de onderstations, vind ik al een goed voorbeeld, naast het natuurpark. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een privaatrechtelijke overeenkomst tussen een grondeigenaar en tussen een liander. En daar hebben we dan als provincie zijnde. Dus die garantie of dat ten koste gaat van natuur of ten koste gaat van landbouw, nee, die kunnen we niet geven. Juist omdat we die urgentie ook wel zien. Maar we zeggen wel iedere keer, we willen aan tafel zitten om met elkaar te overleggen over wat de meest positieve plek is. Of waar het minste schade doet, laat ik het zo maar zeggen. Als we dan nog even kijken, de ChristenUnie begon ook inderdaad van, hoe zit het dan met die uitwerking van die omgevingsvisie? Ik heb daar al het een en ander volgens mij ook over gezegd. Er is ook wat gezegd van, hoe kunnen wij hier nu meer bij betrokken worden? Nou, ik denk dat dat goed is, want ik hoor ook heel veel technische vragen die ik misschien nu nog niet eens allemaal zou kunnen beantwoorden. Maar het lijkt me denk ik heel goed met uw instemming dat wij gewoon ergens begin januari een extra technische sessie eens eventjes inschieten. Waarbij we onze netbeheerders ook uitnodigen. Netbeheerders Tennet Liander, maar ook misschien andere partners die erbij betrokken zijn. Om u gewoon eens even mee te nemen in het hele technische verhaal. Kijk, voor mij is het op sommige punten wat meer gesneden koek omdat ik het veel vaker hoor. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat in uw situatie dat u toch eens even wat meer over die technische achtergrond allemaal wilt weten. We zullen u ook daarin ook meenemen daar waar we kunnen. We gaan ook aan de slag met bijvoorbeeld een nieuwe PMIC 3.0. Dat is voor 2027 ook gepland. Maar in de tussentijd willen we daar ook gewoon u in meenemen en te kijken van hoe kunnen we dat ook met u delen. De Energy Board is daarbij ook genoemd. Hè? De Energy Board is in feite een samenwerkingsagenda die niet echt besluitvormend is. Transparantie en hoe kunnen we daarop inzetten. Goed, ik denk dat het wel goed is om misschien ook bij het punt wat we nu besproken hadden, samenwerkingsverbanden. Want sommige collega's koppelen ook terug over bijvoorbeeld de MRA-samenwerkingsverband. Dat ik misschien eens wat meer vaker aandacht zal hebben voor de onderwerpen die op de Energy Board agenda staan. Dat ik u daar ook even meeneem over de stappen die we daar op zo'n Energy Board vergadering doen. Dus ik denk dat het prima zou kunnen zijn bij de samenwerkingsverbanden. De Energy Board die vloeit natuurlijk ook eigenlijk ook wel voort uit die landelijke afspraken die we hebben door het integraal programmeren van het energiesysteem. U heeft die startnotitie PMIC, die heeft u begin 2024 gehad, hè? Dus daar ziet u ook inderdaad hoe dat gaat en wat daar de uitwerkingen en afspraken in zijn. We zullen u in ieder geval met een mededeling eind van dit jaar ook daar even concreet ook in meenemen. En we kunnen hierbij bijvoorbeeld ook ingaan op wat doet nou die taskforce netcongestie daarin. Nou, misschien is het goed om ook nu nog even te attenderen op 19 november. Dan is er een politiek regio-overleg onder andere over de uitvoeringsagenda van de NOVEX en de netcongestie. Dus ik denk dat dat een mooi eerste moment is om ook die inhoudelijke slag met die netcongestie wat meer in regioverband ook tot u te kunnen nemen. En dan aanvullend in januari kunnen we u individueel als Provinciale Staten meenemen rondom netcongestie. Dat is die technische sessie die ik net al eventjes benoemde. En er werd ook wel een vraag gesteld bijvoorbeeld door het BBB. Hè, van ja, dat was vooral kritiek op het rapport, hè, van rondom die korte termijn oplossingen. En wat kunnen wij hier nou als GS dan concreet in doen? We zitten natuurlijk met dat FGU-actieplan en netcongestie. Daar zijn we nu ook juist nadrukkelijk mee bezig om op die korte termijn oplossingen te vinden. Zo'n voorbeeld wat ik net noemde met die regelbare opwek is daar één van. Maar ook bijvoorbeeld de subsidieregeling die u heeft toegekend. Waarbij inderdaad bij bedrijven nadrukkelijk ook verduurzaming en is gekeken hoe kunnen we de netcongestie ook tegengaan. En daarbij willen we, en dat is terecht ook wat de BBB ook zegt, daar willen we ook voorrang gaan geven aan die netverzachtende maatregelen. Zodat die in ons eigen batterijkader bijvoorbeeld ook eerder voorrang heeft. En ja, we moeten daarbij ook kijken hoe kunnen we grootverbruikers op een andere manier inpassen. En dat zijn met name ook bijvoorbeeld die groepscontracten die we daarbij kunnen afstemmen. Dat als je met elkaar, als je 8 megawatt gebruikt, maar doordat je een groepscontract krijgt bijvoorbeeld van 7 megawatt, maar slimmer met elkaar de energie deelt, dat betekent dat er ruimte komt in die 7 megawatt, maar ook ruimte komt op die 1 megawatt waar we weer bedrijven kunnen aansluiten. Nou, dat zijn de afspraken die we ook met de netbeheerders doen. Ik zit even te kijken welke hebben we nog meer benoemd. Mis ik nog wat dingen? Vast en zeker, hè? Hoe monitoren wij dit? Dat doen we natuurlijk ook wel samen met de netbeheerders. Daar kijken we ook inderdaad van welke energievraag is er en welke energie spelen we daarbij vrij. En er werd ook een vraag gesteld door jaar 21, ja, stimulering en sturing. Wat is dat dan? Hè? Betekent dat meer consultants? Nee, juist niet. Juist door de voorbeelden die ik net gaf, proberen we minder papier te produceren, maar meer in de actieve uitvoerende houding te gaan. De GroenLinks vroeg nog om een verkenning uit te voeren. Hè, dat we hoe we buiten die kaders kunnen. Ja, in feite doen we dat binnen dat actieprogramma netcongestie. Dus het is misschien wel goed om, denk ik, bij een van die terugkoppelmomenten eens even wat dieper in te gaan op die voorbeelden van waar kleuren we nu eigenlijk een beetje buiten de lijntjes. Ik heb net een paar voorbeelden gegeven. Sterk lokaal grondexploitatie ben ik ook op ingegaan. Deze is de vraag: hoe willen we omgaan met adviezen? Volgens mij ben ik daar voldoende op ingegaan. Ook met de verhouding tot het omgevingsplan. Even kijken, dan hebben we 50PLUS nog. Die heb ik ook even benoemd van hoe informeren we over die netverzwaring. Nou, dat is de PMIC die naar u toe komt. En over de transparantie met die Energy Board kunnen we hier terugkoppelen. Even kijken, BBB, volgens mij heb ik daar ook de meeste vragen wel. Ja, welk afschakelplan, dat is ook nog inderdaad van wanneer kunnen we blackouts? Kunnen we blackouts voorkomen? Ja, als provincie zijnde proberen we dat aan alle kanten te voorkomen natuurlijk, maar dat is echt iets van de netbeheerder. Als eenmaal de netbeheerder zou besluiten tot een blackout, ze zeggen tegen ons, we sluiten het niet uit. Ik zelf denk heel eerlijk gezegd, maar goed, dat de soep niet zo heet gegeten wordt, maar het risico procentueel blijft aanwezig dat die er wel komt. Ja, en hoe proberen we dat te voorkomen door alle maatregelen die we nu nemen? En ja, en welk afschakelplan is dan aan de orde? Dat is weer die wettelijke prioriteringslijst die nu wordt opgesteld, waarbij inderdaad dus zo bijvoorbeeld defensie of ziekenhuizen als allerlaatste wordt afgeschakeld. Want dan ga je precies het rijtje de andere kant op, hè? Want daar waar je aansluit, begin je bovenaan bij de defensie uit en daar waar je gaat afschakelen, begin je onderaan en eindig je als laatste bij defensie of bij zorg en onderwijs in dingen. Even kijken, dan heb ik nog, moet mijn ding meewerken. Ja goed, de SGP vroeg nog even, ja, wij zeiden van ja, er is te weinig rekening tussen de vier provincies. En hoe spontaan is GS dan in het overnemen? Nou, we zijn redelijk spontaan in het overnemen hoor, dus, want we kunnen ons echt heel ver vinden. Maar we zijn wel van mening dat we net als de BBB op sommige punten toch ook wel wat kritiek hebben op dit rekenkamerrapport. Omdat het soms wel eens een beetje meten met, ongelijke mate is, om zo maar te zeggen. Als ik even kijk puur ook naar de middelen die bijvoorbeeld provincies in kunnen zetten. Ja, dat verschilt echt wel per provincie. Als ik kijk, en dat was ook een van de vragen van de VVD, van ja, hebben wij voldoende expertise in huis? Hebben wij voldoende mensen in huis? Ik ben ervan overtuigd dat wij voldoende expertise in huis hebben. Ook voldoende mensen in huis hebben. Maar de vraag is het voldoende voor de totale opgave waar we nu voor staan? Ja, dat is soms wel eens lastig. En dan zie je gewoon dat provincies die wat groter zijn, ja, die hebben gewoon wat grotere, die zitten wat breder in hun jasje, ook qua personeel. Hè. Wij denken dat we echt die opgave wel aan kunnen. Maar ja, als er één of twee zieken zijn, of mensen uitvallen, of mensen een andere baan krijgen, zijn wij wel een stuk kwetsbaarder in onze personeelsbezetting. Dus dat is even een beetje ook het kritische punt wat we zeiden van, nou ja, vergelijk geen appels met peren. Dan heb ik volgens mij, nou ja, hoe proactief overnemen hebben we gezegd, de provinciale prioriteitenlijst van de VVD ben ik ingegaan. Volgens mij, voorzitter, ben ik een heel eind gekomen met de vragen.
Ik denk als de vragen blijven liggen, zijn dat we ze even in de tweede termijn meenemen. Dat lijkt me wel zo efficiënt. Ik had nog wel, mevrouw...
Sorry, ik had nog wel een vraag, want de vraag is dus niet overgeslagen, dat ging over die prioriteit provinciaal en landelijk. De gedeputeerde geeft aan hè, dat we vanzelfsprekend te maken hebben met een landelijke lijst, maar dan nog kun je daarnaast die als bodem gebruiken en een provinciale lijst opstellen, zeg maar.
Gedeputeerde.
Ja, dat klopt. En daar zijn we ook wel aan het kijken. Hè? Want bijvoorbeeld als we ook, en dat verhouden we ook bijvoorbeeld richting de prioritaire transitieopgave die u heeft genoemd. Bijvoorbeeld als je zegt, nou ja, ook bijvoorbeeld met digitalisering, of als je kijkt richting netcongestie zelf, hè, van, maar ook wonen. Dat zijn voor ons ook wel belangrijke prioriteiten op basis van prioriteiten die u ook heeft gesteld als provincie zijn, als PS.
Ik wilde, voordat we naar de tweede termijn gaan, nog even een opmerking maken over de statenvoorstel, onder andere naar mevrouw Kempenaar toe. Ik heb me laten influisteren dat ooit, voordat wij hier zaten, in een seniorenconvent is besloten dat aanbevelingen van de Rekenkamer altijd volledig overgenomen worden in een statenvoorstel. Dus op het moment dat wij zeggen van nee, wij vinden de aanbeveling van college voldoende en niet alle aanbevelingen hoeven overgenomen te worden, moeten wij het statenvoorstel amenderen. Daarom staat het zo geschreven als het nu geschreven is. Dat even terzijde. Dan wilde ik naar de tweede termijn. En in die tweede termijn hoor ik dan ook graag van u. Zijn er nog vragen? Wilt u nog met elkaar in gesprek? Maar hoor ik ook graag van u of u uw oordeel over het statenvoorstel en of u met amendementen of moties komt naar de statenvergadering toe. Begin ik het rondje nu aan de andere kant en dan begin ik met mevrouw Ukriede.
Dank u wel, voorzitter. In eerste aanleg wil ik graag even reageren op de gedeputeerde over de negatieve toon over de inspanning van de provincie. En daarbij wil ik in ieder geval aangeven dat wellicht niet de inspanning ontbreekt, als wel dat het resultaat, dat we de urgentie voelen, en die voelt vanzelfsprekend het college natuurlijk ook, maar dat we die urgentie niet altijd in de resultaten terugzien, al is het maar doordat je afhankelijk bent van ook derden. En ja, wij zijn misschien wat ongeduldig, laat ik het zo zeggen. Wij vinden ook dat zeg maar, we als Flevoland ook niet hoeven te wachten op het Rijk of de netbeheerders, maar dat we inderdaad zelf de energie moeten nemen en het voortouw moeten nemen om te bouwen aan de toekomst van de provincie en dus ook van de energiezekerheid daarbinnen. Voor wat betreft de motie had ik aangegeven, nou wacht ik ook even de reactie op mevrouw Visser af. En neem ik dat graag terug mee naar de fractie. Want zoals u weet, ik ben plan B vandaag. Ja, dank u wel.
Plan B gaat u prima, of mevrouw Ukriede. Meneer Blijenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn nog wel een paar vragen blijven liggen. Ik had nog wat vragen over die actoren, zoals in die bestuurlijke reactie stond, en over die elementen. Misschien dat de gerepeteerde daar nog even op kan terugkomen. Maar ja, verder vindt de SGP het een helder rapport van de Randstedelijke Redenkamer, wat goed laat zien hoe urgent die netcongestie is. Bedrijven kunnen niet uitbreiden en woningbouw stagneert. De SGP steunt de aanbevelingen zoals verwoord in het rapport. En die door GS al dan niet deels worden overgenomen. De SGP ziet dat de provincie haar regierol serieus neemt. Maar die mag ook wel steviger. Niet alleen coördineren en regisseren, maar ook leren van wat al werkt. Ik wil ook één voorbeeld wel meegeven waar we op bezoek zijn geweest. Bij een mooi bedrijf in Emmeloord, Verbrugge. Die zonder gasaansluiting met slechts een 3x80 bouwstroomaansluiting een bedrijf heeft gerealiseerd. Dat van 17.000 vierkante meter. En ondanks dat ze 3 keer groter zijn geworden, 3 keer minder stroom verbruikt. En als het gas niet meegerekend wordt, zelfs 6 keer minder energie verbruikt. Dus de SGP roept op om zulke voorbeelden ook actief te blijven opzoeken, te delen en mee te nemen in het beleid. Dus dat geven we graag als 10e aanbeveling mee. Niet alleen kijken naar wat er op papier kan, maar richt ook de blik naar buiten, naar wat er in Flevoland al gebeurt. Want innovatie begint niet in Europa, niet in Den Haag en ook niet in dit huis. Maar begint toch vaak in een werkplaats, in een kas of een bedrijfshal. Leer daarom van ondernemers die vandaag al doen wat morgen beleid gaat worden. En de SGP kan verder instemmen met het statenvoorstel zoals het er ligt. Dank u wel.
Mevrouw Kempenaar.
Ja, voorzitter. Ik ben nog aan het nadenken over dat laatste wat u zei. Want één, dat was... Dat werd u ook ingefluisterd. Want dat genoemd is bij het seniorenconvent, dat neem ik zonder meer aan. En zeker als meneer Stok dat aangeeft. Dat. Maar het roept dan toch wel de vraag op. Ja, wij maken dus kennelijk een voorstel. Terecht wat de gedeputeerde zei, want het rekenkamerrapport komt, is een opdracht vanuit de Staten. Willen we daar iets mee, dan moeten we dat als Staten ook. Juridisch klopt dat helemaal volgens mij. Maar op het moment dat we zelf een Statenvoorstel maken, en dat zouden we dan weer moeten amenderen, dat ontgaat mij dan wat. Maar laat ik dat even rusten, dat vraag moeten we dan later maar eens bij de kop pakken. Maar we gaan hier dus een Statenvoorstel maken, waarvan de gedeputeerde zelf al zegt, of het college zelf al zegt, van ja, we delen de analyse, maar we gaan het maar gedeeltelijk overnemen. Terwijl wij wel zeggen van ja, we dragen op uitvoering te geven aan iets. We dragen iets op waarvan de gedeputeerde nu al zegt van maar dat ga ik niet doen. Zo zwart-wit is het natuurlijk niet en zo heet wordt die soep ook niet gegeten, want ik heb de gedeputeerde ook horen zeggen. Wij moeten het ook wel kunnen. Het moet binnen onze mogelijkheden liggen. Ik vertaal dat dus als een beetje als van het ziet niet op een niet willen, maar op een niet kunnen. Dat wil ik dan toch wel heel graag luid en duidelijk, klip en klaar, waarvan akte zeg ik dan in de rechtszaal, duidelijk hebben dat dat ook wel de bedoeling is. Want anders worden wij wel voor een hele rare situatie geplaatst. Namelijk, we moeten een opdracht geven, weten al dat het niet wordt ingevoerd. Uitgevoerd op die wijze, omdat dat niet zou kunnen. Ja, dan houden we elkaar ook een beetje voor de gek. En niet alles valt altijd met een schaartje te knippen. Het is niet altijd allemaal zwart-wit, dat weet ik heel goed. Maar daar wil ik dan toch wel graag heel duidelijk een antwoord van de gedeputeerde op hebben. Want anders dan, ja, wat doen we dan met zo'n voorstel? Dan hou je elkaar voor de gek. Dus misschien dat daar nog even wat op gereflecteerd kan worden zometeen. En voor het overige, als CDA kunnen wij instemmen met dit voorstel. Ik heb net al gezegd, laten we dat met grote voortvarendheid aanpakken. Binnen de juridische kaders, mogelijkheden en ook praktisch van wat wij hebben. Want dat is uiteindelijk maar beperkt als provincie. Dat we daar mooie dingen doen, zoals met een experimentkader batterijen. Hartstikke goed. Wellicht, want er zijn er nu 3 ingevuld. Wellicht kunnen we eens een nieuwe... Gaan ontwikkelen om te kijken van nou, wat kunnen we doen hier als voortvarende provincie die wij graag willen te zijn, wensen te zijn. Dus dat even. Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar ga ik lekker niet doen. Ik hou het hierbij. Dank u wel.
Meneer Van Helderen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, met heel veel antwoorden van de gedeputeerde kunnen wij ons wel in vinden. Onder andere de regelbare opwek die wil stimuleren. Denk ik dat een belangrijke is. De grondpositiekeuze die maakt voor de minst schadelijke plek lijkt ons ook een goed plan. De technische sessie denk ik dat zeer welkom is. We hebben nog wel wat twijfels over dingen als een groepscontract en waterstof. De groepscontracten, dat loopt op Trekkersveld programma echt. Ik ben wel benieuwd of de gedeputeerde daar nog wat kan zeggen over hoe dat nu loopt. Want daar hoor ik wat verschillende berichten over. En het zou jammer zijn als zulke projecten stranden. En dat is met waterstof zijn er ook verschillende initiatieven. En dat denk ik dat dat gewoon goed is als dat de volle aandacht krijgt en maximaal benut wordt. Moet ik even denken. Mevrouw Kempenaar zei nog wat, daar wou ik bij aansluiten, maar dat ben je even vergeten. BB is ook van plan om een motie of een abonnement als tiende aanbeveling in te dienen, waarin een tijdspad en alles geregeld is, of geregeld, maar een mogelijkheid voor is. En ik denk dat we daar, gezien de commentaren of de zinsnijden van mevrouw Kriede en mevrouw Visser, de koppen gewoon maar uit elkaar moeten steken. Dank u wel.
Meneer Schipper.
Ja, dank u wel voor het woord. Ik had nog één vraag onbeantwoord van gereputeerde. Dat ging of er voorbeelden zijn in onze provincie waarbij er vertraging is opgelopen bij het vergunningstraject. Dan had ik nog een vraag van hebben wij al of komt er een soort van prioritering in de verschillende actuele en voorgestelde maatregelen? En we denken dat met name energy hubs, maar ook lokale opwek en gebruik, het zogenaamde local for local, heel belangrijk zijn. Omdat je hiermee het net natuurlijk verder niet verzwaart of niet belast. Ik heb ook een vraag nog even aan collega Van Elderen van de BBB. Ik hoorde hem bij de eerste ronde noemen het woord onorthodoxe maatregel. Dat vind ik altijd een mooi woord. Ik ben alleen benieuwd naar wat voor soort maatregelen denkt de BBB dan aan. Dat was het.
Meneer Van Elderen.
Waar wij aan denken, en dat werd net ook al even op gehint, zeg maar we hebben nu een experimentenkader voor drie batterijprojecten. En wat BBB betreft regelen we morgen dat er een tweede experimentenkader komt voor nog drie batterijprojecten. En hetzelfde geldt voor waterstof. Er zijn gewoon initiatieven. En er zijn mensen al een jaar of anderhalf jaar bezig om daar anderen een voeten aan te geven. En dan strandt het bij de gemeente, dan in het provinciehuis. En dat vind ik gewoon, dat moet niet kunnen in de huidige situatie.
Mevrouw Visser had daar ook een opmerking over.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me dan wel af, en dat is een vraag aan de BBB, qua experimentenkader batterijopslag. Hoe ziet u dan een evaluatie voor zich? Want straks komt er iets heel anders uit een evaluatie wat u niet voorzien had van tevoren. Daarom is het een experimentenkader. U gaat nu heel hard naar de volgende stappen toe. Hoe is die verhouding bij de BBB?
Meneer Van Elderen.
Nou, wij denken dat die evaluatie misschien daarna het volgende experimentenkader moet. Maar wij kunnen ons niet voorstellen dat het huidige experimentenkader zoveel aanbevelingen of punten op gaat leveren die anders zouden moeten in een nieuw traject. Dat nu een belemmering moet zijn om een tweede experimentenkader in te richten.
Meneer Van den Berg, wilt u nog in tweede termijn het woord?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst de waardering uitspreken voor het rapport van de Landstedelijke Rekenkamer en voor de manier waarop het college de aanbevelingen heeft opgepakt. Het is goed te zien dat er stappen worden gezet richting meer samenwerking en regie in de aanpak van netcongestie. Ook met dank voor de uitgebreide beantwoording van op de gestelde vragen door de gedeputeerden. Toch wil 50PLUS vandaag enkele punten nadrukkelijk nog even onder de aandacht brengen. Ten eerste, de gevolgen van netcongestie raken inwoners en bedrijven direct. Woningbouw loopt vertraging op. MKB-ondernemers wachten op aansluiting en de energierekening stijgt. De provincie heeft de verantwoordelijkheid om deze effecten zichtbaar te maken en waar mogelijk te verzachten. Ten tweede, 50PLUS wil meer duidelijkheid over de voortgang. Met dank ook voor wel de toezegging van de gedeputeerden om via een agendapunt samenwerkingsverbanden en in de vorm van eventuele technische sessies regelmatig de PS mee te nemen en te informeren. Toch vraagt 50PLUS aan GS om provinciale staten jaarlijks te informeren over de stand van zaken, inclusief de maatschappelijke impact. Ten derde, innovatie verdient ruimte. Kleine initiatieven zoals lokale energiehubs, buurtbatterijen en vraagsturen kunnen helpen om de druk op het net te verlichten. Deze moeten actief worden ondersteund. Tot slot, voorzitter. Willen we benadrukken dat de energietransitie niet alleen een technische opgave is, maar ook een sociale. Betrokkenheid van inwoners, duidelijke communicatie en transparantie. Keuzes zijn essentieel voor het draagvlak. Met die kanttekeningen kan 50PLUS zich vinden in de koers die GS heeft ingezet. Dank u wel.
Meneer Van Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. En allereerst dank voor de beantwoording van de vragen. En ook duidelijk de energie die ook de gedeputeerde in deze hele discussie brengt. Dat is fijn om te zien en daar zal het ook niet aan liggen. Maar wij staan achter het statenvoorstel, dat steunen wij. Waar we wel wat, ja, dat is eigenlijk in lijn met wat mevrouw Kempenaar ook duidt. Van, ja, hoe gaan we nou om met dat verschil in die bestuurlijke reactie en het statenvoorstel? Ja, begrijp heel goed dat als dingen niet kunnen, dan is dat natuurlijk ook, dan moeten we dat misschien ook anders doen. Maar ook, en daar hadden wij net ook een vraag over, ook in de aanbevelingen die overgenomen worden, zien wij toch wel een verschil in de manier hoe het overgenomen wordt ten opzichte van het advies van de Rekenkamercommissie. En wij hechten er wel aan om zoveel mogelijk dat advies van de Rekenkamercommissie ook daadwerkelijk over te nemen. Dus daar zitten we wel wat in mee te worstelen eigenlijk, van hoe gaan we nou mee om en maken we dat ook een goed besluit zometeen. Misschien kan de gedeputeerde daar nog op reflecteren en kunnen we daar ook als commissie nog even van gedachten over wisselen, van hoe we dat goed kunnen doen. Dank u wel.
Meneer Ivonige voor de tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik bedank de gedeputeerde over de antwoord die ik heb gezegd, die vragen die is gesteld. En Sterk Lokaal Flevoland is inderdaad mee eens met deze voorstel vanuit de Staten. Ik kom even niet op het woord even. En ja, inderdaad, ik hoor wat natuurlijk gesprek over van waterstof, maar ik hou me daar even bewust even erbuiten even, omdat ik natuurlijk... iedereen dat weet natuurlijk bij mij. Dus ik hou dat bewust even buiten. Voor de rest wil ik zeggen, dankjewel ook natuurlijk voor de technische sessie die binnenkort wordt aankomt. En ik wil daarop wel aangeven van inderdaad, ik moet met mevrouw Kempenaars inderdaad aansluiten, inderdaad van de CDA, dat ik inderdaad mee eens ben wat ze zei daarover. Dus ik hoor het wel wat er uitkomt. Dank u wel.
Mevrouw Noordman.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik zou graag de gedeputeerden willen bedanken voor de beantwoording. En nogmaals ook voor de inzet op dit dossier. We hebben wel nog enige zorgen omtrent de inzet van waterstof. De heer Ivo wilde het niet uitgebreid erover hebben. Ik wel, maar ik zal het kort houden. Er was ook een engeltje vanuit een andere fractie die wat influisterde over terecht de zorgen die wij hebben, onze beide fracties, over de inzet van waterstof en de problemen en de restricties die Lelystadse bedrijven daarbij worden opgelegd. En we waarderen ook dat er helderder wordt stilgestaan bij de dingen die we al doen. En ook dat er nog een technische sessie komt.
Meneer Koster, tweede termijn.
Dat verspringt heel snel. Dank u, voorzitter. Ja, ook gedeputeerde, dank voor de beantwoording van de vragen. U had inderdaad, stond er uitgebreid bij stil. De JA 21-fractie kan zich vinden in het statenvoorstel. Bij misschien daar nog wel een paar opmerkingen bij. En dat werd ook al deels aangegeven door de BBB. Hè. Vooral probeer ook vooral out of the box te denken. Het is wel niet echt een Nederlands woord, maar probeer echt de grenzen te verkennen om hier echt op hele korte termijn ook actie op te zetten. Probeer daarnaast ook goed te leren van best practices wie er zijn in de markt, maar ook met name ook kijken naar de andere provincies en andere overheden. En last but not least, ik heb te veel Engelse woorden denk ik, maar ja, het voorstel wat gegeven wordt om eventueel een motie in te dienen over een plan van aanpak en tijdslijnen, daar kunnen wij ons ook al in vinden. Dus ik denk wel goed om daar behaalde druk op te zetten, dat we inderdaad ook concrete acties kunnen zetten voor de komende periode. Ja, dat was hem. Dank u, voorzitter.
Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde de gedeputeerde een toezegging doen voor de technische sessie, waarvoor dank. Ik miste wel een toezegging over een overzichtelijk tijdspad, zoals dat ook al door de VVD, BBB en 50PLUS is aangegeven. Een motie op handen zijnde leek me wat overbodig, vandaar nogmaals de vraag voor een toezegging hierop. Want ontzettend veel moet landen in de omgevingsvisie. En voor ons als staten is het wat meer borging en inzichtelijkheid en duidelijkheid als daar een tijdspad bij bij aansluit. En net zoals bij het tijdspad landelijk gebied kan dat wat ons betreft ook een dynamisch tijdspad zijn. Ja, dan had ik nog een vraag eigenlijk. Want kunnen we die ontzettend belangrijke zaken zoals de heer Schipper al aangaf, zoals landbouw en natuur en dergelijke, waar onze provincie dan wel op gestoeld en gebouwd is, waarborgen in de ophanden zijnde omgevingsvisie? En kunnen wij daar als staten daar ook in sturen gaan? Of is dat binnen de kaders van de omgevingsvisie dan ook niet mogelijk? Wat betreft aanbevelingen in het gedeeltelijk overnemen, daar scharen we ons helemaal achter het betoog van mevrouw Kempenaar. En ik ben ook wel benieuwd hoe de gedeputeerde hierop reflecteert. Wat betreft het statenvoorstel kan de ChristenUnie zich positief in vinden. En mocht de toezegging wat betreft het tijdspad er komen, dan is het wat ons betreft een hamerstuk. Dank u wel.
Mevrouw Roeman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als PVV kunnen wij instemmen met het statenvoorstel. Waarin wij ook wel graag willen zeggen dat wij ook achterstaan aan een duidelijke tijdlijn of een constante terugkoppeling. Dit is toch wel een zeer urgent dossier waar we echt vaart op moeten maken. Dus het zou heel fijn zijn als onze gedeputeerde een toezegging zou willen geven op deze duidelijke tijdlijn of terugkoppeling. Ik hoor het graag, dank u wel.
Ja, dan nog heel even, breek ik nog heel even in voordat ik het woord aan de gedeputeerde geef. Dus over dat statenvoorstel. Dat is natuurlijk, de Staten heeft de opdracht gegeven aan de Rekenkamer, maak een rapport over netcongestie. Het kan niet zo zijn dat de Griffie dan bedenkt van nou nee, neem aanbeveling 1, 2, 5 en 7 wel over en de rest niet. Dus die kan niet anders als in het statenvoorstel alle aanbevelingen overnemen. En ja, wat u zegt, dan is het aan de gedeputeerde ook even om zijn reflectie daarop te geven. En dan moeten wij daarna, denk ik, als, of u als commissie met de Griffie in overleg misschien, van hoe gaan wij dit statenvoorstel eventueel wel of niet amenderen. Dan het woord aan de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk goede toevoegingen. Laat ik beginnen bij even bij die tijdslijn, want ik hoorde dat bij verschillende fracties ook even terugkomen. Misschien wel even goed om even aan te geven, want ik heb het gevoel dat er misschien een beetje een verschil van interpretatie zit met de tijdslijn. Laat ik beginnen bij mijn terughoudendheid bij een tijdslijn. Als ik hem interpreteer als zijnde van ik geef u een overzicht van dan gaan we dat doen, dan hebben we dat opgelast, dan gaan we die stappen zetten en dan zijn we op dat punt. Omdat dit dossier is dermate wispelturig. En ook afhankelijk van zoveel andere actoren, dat dat wel heel erg lastig is. Maar als ik het mag interpreteren, om u in ieder geval, dat kan ik prima via mededeling doen, die toezegging wil ik ook graag doen, dat ik u in ieder geval ook aangeef van joh, Wij hebben, en dat zou ik echt doen aan de hand van het actieprogramma Flevoland Netcongestie. Actieprogramma Netcongestie Flevoland. Waarin wij zeggen van nou, op deze onderdelen, er zitten allerlei onderdelen op. Hè, daar zetten we op in, hier zetten we prioriteit op. Hier verwachten we dat we hier stappen mee gaan zetten. Hier verwachten we dat we daar stappen mee gaan zetten. En dat in combinatie met, zoals andere statenleden ook al zeiden, geregeld terugkoppeling, geregeld u meenemen. Waar staan we nu in dat actieplan? Dan denk ik dat een prima uitvoerbaar iets is. Als u het eerste van mij verwacht, ik kan het doen, maar dan ben ik bang dat we om de 4 maanden misschien bij elkaar zitten met de mededeling, ja, het is vertraagd of dit is naast versneld of er is een nieuwe ontwikkeling bijgekomen. Of, snapt u wat ik bedoel? Dus daar zit ik een beetje mee.
Heeft een interruptie van meneer Van Helderen en daarna van mevrouw Ukride.
Dank u wel, voorzitter. Maar gedeputeerde, ben u niet bang of ziet u er geen voordeel in als we u een duidelijke opdracht mee zouden geven naar alle andere partijen die aan tafel zitten?
Mevrouw Ukride.
Ja, dank u voorzitter. Wat ons betreft zou de motie in strekking hebben dat die 6 maanden, dat de termijn is waarmee u komt met het plan. Dus het is niet zo dat we verwachten dat daarin alles is. Dat zou trouwens wel heel mooi zijn. Als u... Ja, nou, dat is ook een overweging. Maar nou ja, dat was niet de strekking in ieder geval. Maar dat het met een plan is waarbij we die innovatieve rol en die voortrekkersrol uitgewerkt wordt. Dus dat meer. Ja.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat we daar inderdaad wel... Maar dan moeten we even nadenken over hoe we dat formuleren met elkaar. Want ik denk dat het actieplan Netcongestie, wat we ook als Flevoland hebben, dat echt ontzettend veel handvatten geeft. En aansluitend bij de heer Van Elderen. Natuurlijk, ik ga graag met een duidelijke boodschap op pad. Maar ook zonder die duidelijke boodschap ga ik al op pad. Maar het is goed dat ik daar die dekking van u heb. Dus daar mag u van op aangaan. Maar ik denk dat als we daar even met elkaar over gaan nadenken hoe we dat dan... Nou ja, zoals mevrouw Hukkie het ook zei, van hoe we dat dan even aanvliegen. Dan denk ik dat het prettig is voor u, dat u zegt van nou oké, die afspraken met elkaar. En daar kunnen we ook met elkaar wat op verwachten. En dan heb ik ook meer duidelijkheid, of tenminste kunnen we naar elkaar duidelijkheid toescheppen hoe dat is. Dus dat is denk ik misschien een goede voorzitter om even in aanleiding naar maar dan kijk ik ook even naar mevrouw Kapitein, want die begon ermee.
Mevrouw Kapitein, Visser.
Ja, dank u wel. Nou ja, goed, ik luister naar allebei de naam. Maakt niet uit. Visser en kapitein hoort tenslotte ook bij elkaar, dus dat scheelt dan ook weer. Nee, wat betreft het actieplan, ik denk dat de gedeputeerde het goed heeft toegelicht. En ik denk dat er in het actieplan ook voldoende stappen in staan om dat telkens naar ons terug te reflecteren. Dus ik ga mee in uw beantwoording. Dank u wel.
Gedeputeerde. Oh, mevrouw Kempenaar.
Ja, even een verduidelijkende vraag naar aanleiding van wat de gedeputeerde zegt. Want ook in relatie met wat de heer Van Elderen dan zegt. Stelt hij dan voor van nou, kom met een gezamenlijk voorstel. Iets wat mij kan helpen. Ik bedoel, een gezamenlijk breed gedragen motie kan ook een gedeputeerde helpen. Of gaan we onderling een voorstel doen? Wat willen we nou precies? Dat is mij niet helemaal helder. En ik denk dat wel goed is dat we dat weten van elkaar. Ik bedoel, zodat we daar... allemaal als provincie iets aan hebben en de gedeputeerde dat ook kan uitvoeren.
Nou, misschien, maar dat zou ik dan even, maar dat is even, die doe ik hier even uit de losse pols. Volgens mij zou een motie in de strekking van GS vragen om binnen 3 maanden of 6 maanden te komen, of nou, dat kan volgens mij best wel wat kortere termijn, aan de hand van het actieprogramma Netcongestie, een concreet beeld te geven of een concrete tijdslijn te schetsen waarbinnen zaken opgepakt gaan worden en waarbinnen ook terugkoppeling komt naar onze provinciale staten. Dan zou je meer in die richting gaan denken. Maar ik moet dat ook even met onze ambtelijke organisatie even wat daarbij haalbaar is en niet haalbaar is. Ik kan me voorstellen dat het voor beide kanten op die manier wat duidelijkheid en wat handvatten kan geven. En nogmaals, ik ben er gaande toe bereid, omdat ik vind dit is echt een actie die we met elkaar ook moeten doen. En precies zoals de heer Van Elder zei, ik kan uw hulp er ook uitstekend in gebruiken.
Daar wil ik dan graag aan meewerken namens het CDA.
Mooi. En dan komen we misschien nog eventjes bij over meewerken of niet meewerken. Even bij uw opmerking die u inderdaad ook stellen. Van ja, inderdaad, u slaat volgens mij de spijker op de kop. Want het ziet niet toe op een niet willen, maar het ziet wel toe op een bepaalde rolvastheid. En daarmee dus ook niet kunnen. En nogmaals, ik heb er niks aan. U heeft er ook niets aan. Als ik dingen ga toezeggen van nou, dat gaan we doen als GS zijn. Als blijkt dat gewoon een soort papieren tijger is, omdat ik daar geen enkele zeggenschap over heb. Daar wordt u niet gelukkig van, word ik ook niet gelukkig van. Dus mogelijk dat, maar goed, dan ga, mogelijk dat u daar eens over kunt nadenken bij het vaststellen van de 10 aanbevelingen. Maar goed.
Ja, dank u wel, voorzitter. In dat, op dat punt. Ja, ik doe het via u, hoor. Ik ken de regels.
Ik had u het woord nog niet gegeven.
Nou, maar dat ging u wel doen.
Nee, dat ging ik nog niet doen, want de heer Van Dijk had een interruptie. Het is eerst de heer Van Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, want ik begrijp het op dat punt van het niet kunnen. Maar u heeft net in de toelichting ook wel duidelijk gemaakt dat u op een aantal plekken niet wil, zeg maar. Hè? In de zin van bijvoorbeeld dat energieperspectief. Daar geeft u van aan, nou, we gaan dat niet aanpassen en niet aanvullen om allerlei redenen. Maar dat is volgens mij niet een niet kunnen verhaal. Dat is gewoon een andere kijk hebben op hoe de aanpakken eruit kan zien.
Ja, dan moet ik misschien even een misverstand weg hebben. Want het is niet een kwestie van met energieperspectief dat we niet willen. Maar met energieperspectief is het een kwestie van dat we een aanvliegroute hebben gekozen. Hè, waarbij we hem als bouwsteen inbrengen in de omgevingsvisie. En dat hebben we juist gedaan. En dan komen we misschien ook even op de opmerking die ook later werd gemaakt. Van, ja, kunnen we daar dan nog in sturen? Hè, in prioriteiten of nou, dat werd ook even genoemd. Juist om u volledige ruimte te geven binnen die omgevingsvisie. Om met elkaar die integrale discussie te kunnen aangaan. Want dat is ook een gesprek wat wij in GS hebben gevoerd. Hè, van ja, gaan we nu apart? Dat was ook een beetje de discussie, zeg ik in alle eerlijkheid, rondom de landbouwvisie. Hè, van ja, we hebben de landbouwvisie hebben we met elkaar vastgesteld. Hartstikke belangrijk. Maar wat nu als zometeen een omgevingsvisie conflicterende belangen boven tafel komen. Hoe verhoudt zich dat dan tot die landbouwvisie die de Provinciale Staten heeft vastgesteld? En op basis van die discussie hebben we dus gezegd, dan willen we graag ook die toekomstvisie als bouwsteen inbrengen in die omgevingsvisie. En dan is het dan nu helemaal vrij om daarin te specificeren of uit te zoomen of verbanden te leggen, et cetera. Maar waar wij als GS belang bij hebben en ook graag van u willen, is die integrale blik. En de brede afweging tussen al die belangrijke dingen die in het landelijk gebied of in onze provincie plaatsvinden. En dus dat misschien even een toelichting op uw punten, meneer Van Dijk.
Nou, meneer Van Dijk, nog een aanvullende vraag en daarna mevrouw Kempenaar.
Ja, nou, misschien toch, dank u wel, voorzitter. Want ja, ik heb die uitleg net ook gehoord, hè, maar dat bevestigt wel mijn punt eigenlijk juist. En dat we hiervan aangeven, ja, dit nou, zien wij toch anders en willen we toch anders doen. Want de letterlijke tekst blijft toch dat in het advies van de Rekenkamercommissie wordt aangegeven van ja, breid dat energieperspectief uit. Eerst voordat je tot ruimtelijke keuze komt. Dus ik hoor toch echt een bevestiging van wat ik zeg. Dus dat vind ik wel ja, ook lastig eigenlijk in die overwegingen zoals die net over tafel gingen van hoe we dan het voorstel zouden aanpassen richting de behandeling in de Staten. Dat is denk ik wel even goed om nog goed naar te kijken van dat wel het goede wordt aangepast. En niet dat wat we niet willen aanpassen. Ja, dank u wel.
Mevrouw Kempenaar.
Ja, voorzitter, dank u wel. En excuses dat ik uw rol niet invulde op de wijze zoals ik dat had horen te doen. Excuses daarvoor. Gedeputeerde, dank voor de beantwoording. En ook in relatie tot wat de heer Van Dijk zegt. Ik hoor toch wel degelijk een wel willen, maar niet altijd kunnen. Dus ik zou hem nog echt positief willen duiden, ook naar mijn mede-commissieleden toe. In die zin neem ik het dan toch wel wat op voor de gedeputeerde. Het is tenslotte ook onze gedeputeerde. Staatsrechtelijk gezien, hè? Zeker. Het is niet voor niks dat ik gezegd heb, twee keer dat woord al, binnen de juridische mogelijkheden die de provincie heeft. En die zijn maar beperkt. En je kunt geen ijzer met handen breken. Dan zou je dat soms best wel eens willen, maar dat gaat nu eenmaal niet. En rolvastheid daarin is denk ik een hele belangrijke. Ik noem dat woord nog maar eens weer. En tegelijkertijd ook in relatie wat de heer Van Dijk zegt, van ja, we moeten de zaak wel integraal bekijken. En als wij een opdracht geven aan een rekenkamer om te kijken naar netcongestie, dan wordt dat vooral vanuit dat perspectief bekeken. Vanuit het energieperspectief. Maar we hebben zoveel meer in perspectieven. We hebben de hele ruimtelijke ordening, woningbouw, we hebben de landbouw, we hebben de natuur. Nou, noem maar op. En het is goed om ook dat ons voor ogen te houden, dat we dat in zijn geheel moeten willen blijven bekijken. Want anders lopen we op de een of andere manier vast, denk ik. Ook als je het hebt over dit soort onderwerpen. Dus wat ons betreft, wij kunnen prima leven met een absoluut wel willen, maar niet altijd kunnen. Dat wilde ik toch nog graag toegevoegd hebben, voorzitter. Dank u.
Nou, kan de gedeputeerde nu verder met de beantwoording?
Jazeker, omdat ik word nog een beetje uitgedaagd door meneer Van Dijk, maar ik laat het in het midden, maar we snappen elkaar volgens mij. Even kijken, er waren nog een aantal vragen gesteld die al niet waren beantwoord. Ik zit echt een beetje te worstelen met de vraag die de heer Blijnberg van de SGP zet over die hij benoemt actoren en elementen die in het rapport worden benoemd. Ja, en als ik dan kijk naar welke actoren en elementen worden benoemd, dat is de actor provincie Flevoland, de actor netbeheerders Tennet en Liander, de actor gemeentes, de actor Rijksoverheid en de actor Energy Board. Die zie ik als actoren genoemd in het rapport. Maar ik worstel met wat dan precies uw vraag is, hoe ik daar een reflectie op moet houden.
Meneer Blijnberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. U noemt in de reactie daarop van dat er met andere actoren, juist als die u net noemt, wordt gehandeld. En dan was ik benieuwd naar van welke actoren waren dat dan?
Oké.
Gedeputeerde.
Dat is een goeie. Want ik vond deze actoren best wel uitgebreid eigenlijk. Maar goed, ik denk dat daar meer ook gewoon met bedrijven, met inwoners, dat ook een hele belangrijke is waar wij natuurlijk als provincie ons tot verhouden. Dus die staat er niet heel expliciet bij genoemd, omdat we met name formele overheidslagen noemen. Maar eigenlijk doen we het nu ook voor die MKB of doen we het voor die inwoners. En daar zijn we natuurlijk ook nadrukkelijk ook wel mee in gesprek, zomaar zeggen. Er was ook nog een vraag rondom het groepscontract, echt heel specifiek. Het is volgens mij, dat groepscontract zit in de laatste fase. De verwachting is dat eind van dit jaar een gemeenschappelijke transportovereenkomst wordt gesloten. Dus dat ze op die manier dan ook verder kunnen. Dus dat is een mooi positief iets. Met betrekking ook tot uw punt van waterstof. Komt misschien niet zo heel erg in dit rapport terug. Maar daar zitten we nog steeds wel degelijk bovenop, hoor. Een van de dingen bijvoorbeeld is, pas geleden heeft een van de belangrijke ondernemers die we hebben natuurlijk, de Energy Heideer, heeft een subsidie van ruim 25 miljoen gehad. Om zijn verdere ontwikkeling van zijn waterstoffabriek ook te kunnen realiseren. Hetzelfde geldt ook voor het initiatief van de Lelystadse Boer. Die heeft, naar ik begrepen, ook een subsidie van rond 175.000 euro gehad. Dus daar zitten ook wel degelijk echt stappen in en daar gaan we ook echt wel verder in. Dus dat is zeker niet uit ons beeld verdwenen. Laat ik dat hier opgeven. Naar die onorthodoxe maatregelen. Nou goed, batterijkader heb ik al even genoemd. Wat betreft dat plan, hè, van hoe gaan we daar nu mee om? Misschien is het denk ik ook wel goed om even te kijken. En ik weet niet welke haast erbij zit om juist te vragen om dat plan nu rond dit rapport. Hè. Ik snap de aanleiding hiervan wel. Maar wat ik ook wel even zou kunnen doen is dat ik naar u toe even ons plan rondom de netcongestie, of tenminste ons actieplan netcongestie, dat ik dat weer eventjes vers op het netvlies zet met een mededeling van waar staan we nu, wat doen we daar nu mee en wat betekent dit nu. En daarnaast, wat ik al zei, 19 november krijgt u natuurlijk ook die informatie in het regiooverleg. En misschien moeten we aan de hand daarvan even kijken van wat dan nog de behoefte is. Maar goed, ik laat het ook even bij u. Maar ik ben gaande bereid om daar op korte termijn even een update te doen over hoe wij nu staan in het actieplan netcongestie.
U heeft nog vragen van de Partij voor de Dieren, volgens mij die nog niet beantwoord zijn.
Ja, dat heeft u helemaal goed. Dat ging over die voorbeelden van de provincie, over waar eigenlijk de vergunningstraject dan niet helemaal liep zoals hij moet lopen. In alle eerlijkheid zeg ik, onder andere bij batterijen, hebben we daar enige vertraging op. Hè? Ik had dat beleidskader batterijen eigenlijk al eerder naar u toe willen brengen. Nou, nu is de planning eind van dit jaar dat we naar u toe komen. Of begin volgend jaar, geloof ik. Dus daar zit gewoon wel wat vertraging op. Dus dat vind ik zelf jammer. En wat ik zelf ook wel zie is dat gelukkig, maar dat is dan, er zit nog geen vertraging op woningbouwprojecten. Omdat dat is al vergund. Maar ik maak me wel zorgen over nieuwe bestemmingsplannen die worden, al niet moeten worden vergund. En dat heeft weer alles te maken met het kleinverbruik, grootverbruik wat ik vertel. En ik denk dat het ook goed is om tijdens de technische sessie misschien hier wat dieper op in te gaan van hoe zit het nou met het vergunningstraject en dat soort zaken.
Ik wilde u nog heel even de ruimte geven. Is er nog iets dringends wat is blijven liggen? Nee. Dan denk ik dat we dit punt uitgebreid besproken hebben. En hebben we diverse toezeggingen. En dat is dat we begin januari een technische sessie samen met de netbeheerders krijgen. Dat de gedeputeerde tijdens de samenwerkingsverbanden een regelmatig een terugkoppeling zal geven over de vorderingen binnen de energieboord en wat daar besproken is. En dat er ook een mededeling of een update komt van een actieplan netcongestie. Dat waren dan denk ik alle toezeggingen. Het gaat maar door voorlopig als bespreekstuk omdat er misschien nog een motie ingediend wordt. Dus zo geleiden we hem door naar de Statenvergadering van 29 oktober.
Dan gaan we nu verder met punt 6, de lijst geheimhouding. Conform het reglement van orde wordt de lijst geheimhouding periodiek geagendeerd en eventueel voorzien van een voorstel tot opheffing van geheimhouding overeenkomstig het format statenvoorstel opheffing geheimhouding. Aan de commissie wordt voorgesteld om de geheimhouding op de volgende stukken die betrekking hebben op R&D op te heffen. Verslag van de besloten vergadering van de Statencommissie R&D van 7 mei 2025. Het verslag van de besloten Provinciale Statenvergadering van 14 mei 2025. De besluitenlijst plus uitwisseling van informatie van de besloten vergadering van de Statencommissie Duurzaamheid van 16 januari 2019 over Windplan Groen. En bijlagen bij mededeling realisatieovereenkomst Nieuwe Natuurproject Gouden Rand langs de Pampushout. De grondslag voor geheimhouding is vervallen. Bent u het daarmee eens? Ik zie geen opmerkingen. Dan wordt de afdoening vervolgens geagendeerd in de Statenvergadering van 29 oktober. En dan gaan we door naar agenda punt 7, de rondvraag. En daar had meneer Van Dijk zich voor gemeld. Meneer Van Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden samen met een aantal andere partijen, naar aanleiding van het werkbezoek aan het agrarisch bedrijf in Rutte, een aantal schriftelijke vragen gesteld. Die zijn ook beantwoord. Veel dank daarvoor. Maar naar aanleiding van vraag 4 in die schriftelijke vraag over de verpachtingsperiode in relatie tot investeren in duurzame landbouwpraktijken, hadden wij een vraag. In de beantwoording erkent het college dat voor sommige ondernemers de pachttermijn van 6 jaar te kort kan zijn om investeringen in duurzame landbouwpraktijken, zoals verbetering van bodemkwaliteit en kringlooplandbouw, terug te verdienen. U toont in uw antwoord ook de bereidheid om het gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf aan te gaan om te verkennen op welke wijze er binnen het huidige pachtstelsel meer ruimte kan worden geboden voor die duurzame bedrijfsvoering. En de vraag is, bent u voornemens deze gesprekken ook daadwerkelijk te gaan voeren en zo ja, op welke termijn dan? En bent u bereid om Provinciale Staten te informeren over de resultaten? En u begrijpt, ik ben een beetje op aan het vissen naar een toezegging op dit punt. Dank u wel, voorzitter.
Gedeputeerde.
Dat was helemaal niet duidelijk, meneer Van Dijk. Nee, maar terecht wat u zegt. En nogmaals, hè, wij voeren de gesprekken geregeld. Sowieso één keer per half jaar kwartaal zitten wij wel met Rijksvastgoedbedrijven op verschillende niveaus om tafel. Maar ik denk dat het wel goed is om deze even mee te nemen. En daarbij wil ik ook wel opmerken dat dit al eerder ook onderwerp geweest is van gesprek. En dat Rijksvastgoedbedrijf daar ook al wel stappen in heeft gezegd. Ook met betrekking tot kwaliteitseisen, met betrekking tot waar pachtcontracten aan moeten voldoen. Maar wat we wel ook zien is dat de Rijksvastgoedbedrijf ook wel een bepaalde flexibiliteit wil houden in zijn grondposities. En dat is de andere kant van de medaille. Als ze na 10 of 12 jaar gaan, dan zitten ze wel heel lang vast aan. Maar mogelijk, ik ben gaan en bereid, ik kan die toezeggingen wel doen om eens even dit punt nog eens even expliciet bij het Rijksvastgoedbedrijf onder de aandacht te brengen. En ik zal dan ook daarop terugkoppelen naar u. Maar ik kan even denken, het is nu oktober, laten we zeggen dat ik daar begin volgend jaar dan een terugkoppeling op doe. Want voor mij zitten we 1 keer per kwartaal in ieder geval even met zo'n tafel, dan kan ik dat aan u terugkoppelen.
U heeft uw toezegging te pakken voor begin januari waarschijnlijk ergens. Zijn er nog meer vragen voor de rondvraag? Nee, niet meer vragen. Dan is het iets over 5 en sluit ik bij deze vergadering. De enquête wordt u rondgedeeld. Neem even de tijd om hem even in te vullen. Dan zijn onze griffie is ook blij.
Dank u wel.